Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad allen heel hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Proponent van Genderen uit Leerdam zal vanmorgen het woord van God bedienen. Een zieken, de heer Kees Vogel, heeft afgelopen vrijdag zijn laatste kuur gehad en er waren goede uitslagen te melden. Geboorte, dinsdag 28 mei, werden Sander en Janine van der Breevaart verblijd met de geboorte van hun zoon, Nout Zion. Zij noemen hem Nout. Huwelijksjubileum, afgelopen maandag 27 mei mocht het echtpaar Verspuy Klootwijk 55 jaar getrouwd zijn. De voorbeden in de gemeente zullen plaatsvinden in de avonddienst door dominee van Maurik. Collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in juni bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kievit in Oceanië. We zingen nu als voorzang Psalm 65, vers 1 en 3. De kerkraad wens u allen een gezegende dienst.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, dan vervolgen we deze dienst door te gaan zingen van Psalm 86, de versen 3 en 5. We zullen nu gaan luisteren naar Gods heilige wet. De wet die God eens sprak op de berg Horeb. En in die wet houdt de Heer ons een spiegel voor. Waarin Hij ons laat kijken. Om ons te wijzen op onze zonden. Maar Hij wil het daar niet bij laten. Hij wil ons daardoor dringen. Tot het kruis van Christus. Om daar genezing en vergeving te ontvangen. En na het luisteren naar de wet zullen we samen zingen van Psalm 6. Woorden van schuldbelijdenis. O Heer, Gij zijt weldadig. Straf mij niet ongenadig. Ik uw toren gloed. Eimatig uw kastijden. Sla mij met medelijden gelijk een vader doet. Vergeef mij al mijn zonden. Die uw hoogheid schonden. Vers 2. Die zingen we ook. Van Psalm 6, vers 1 en 2. Maar nu eerst de woorden van de Heer. De 10 woorden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heilig. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw veen, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte de wet van God volkomen samen door te zeggen: heb jullie God lief met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hier dan gelijk is dit: heb uw naaste lief als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We zullen nu samen bidden om de Heer te bidden om een zegen over deze dienst, maar ook om zijn geest als we straks uit zijn woord gaan lezen. Laten we bidden. Heer God, Vader in de hemel, aan het begin van deze dienst komen wij tot u. Om u te bidden. En dan komen we in de eerste plaats in het gebed tot u. Om u te loven, te prijzen. Om wie u bent en wilt zijn voor ons. Dat wij hier opnieuw een dienst mogen krijgen uit uw hand. Dat wij hier in uw huis mogen komen voor uw aangezicht. Dat wij tot u mogen treden. In vrijheid. Maar ook dat we hier zomaar mogen komen. Plaats mogen nemen. Mogen horen uw woord. Heere, dan danken wij u. En Heere, dan hebben we ook aan het begin van deze dienst onze zonden beleden. Dat we in de spiegel van uw wet gekeken hebben. En gezongen. Heer, vergeef al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Heere, dat we toch op die belijdenis, die telkens ook weer terug mag komen in ons gebed, ook mogen weten dat de Heer Jezus ook voor ons de straf gedragen heeft. Dat we vrijspraak ontvangen hebben. En dat we mogen leven van genade en vrede. En Heere, dan willen we ook bidden om uw nabijheid in deze dienst. In het bijzonder als we nu uw woord gaan lezen, Heere, wees bij ons. Met uw geest in spreken en in luisteren. En Heere, als uw woord mag uitgaan, wil dan laten zijn dat we ook allemaal met aandacht en concentratie zullen luisteren. Dat uw woord niet alleen begrepen mag worden, maar dat bovenal ook mag doordringen tot ons hart. Dat u ons harde harten mag verbreken. Onze toegestopte oren ontstoppen. Dat het zo ook tot een ontmoeting mag komen tussen u en ons. Dat we mogen ervaren dat uw woord een levend woord is. Omdat we daarin u ontmoeten. Omdat u daarin tot ons spreekt. En Heere, wil ons dan ook helpen. Als we straks uit de Romeinenbrief gaan lezen. Misschien ook een moeilijk gedeelte. Maar wil ons helpen met uw geest. Om het te begrijpen. Zo willen we ook bidden voor allen die een taak hebben in deze dienst. De kosten de organist. Als er gezorgd wordt voor beeld en geluid, Heere. Wees en allen erbij. Gedenkt u ons zo. U kent ons. U weet hoe we hier zitten. In de naam van de Heer Jezus alleen. Uit genade. Amen. We gaan nu met elkaar lezen uit de Romeinenbrief. Het eerste hoofdstuk. De aanhef van Paulus in de eerste 7 versen. Waarin Paulus zichzelf voorstelt, een kleine samenvatting in een 5 versen geeft van zijn brief, maar ook van het evangelie. En daarna ook de afzenders, of de mensen aan wie hij deze brief gericht noemt. En ook Gods zegen op hen legt. We zullen lezen Romeinen 1, de eerste 7 versen. Afzender groet en geadresseerde staat bij mij boven. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God. Dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige geschriften. Ten aanzien van zijn zoon die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David, Wat de geest van de heiliging betreft, is met kracht bewezen dat hij de Zoon van God is door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen, tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van zijn naam. Waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus, aan alle die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. In voorbereiding op de preek gaan we nu ook zingen van Psalm 69, versen 1, 2 en 6. In het gedeelte over de Romeinenbrief staat het woordje evangelie centraal, eigenlijk dit hele boek. Als Paulus uitleg geeft van het evangelie, wat hij brengt, het evangelie van God. En eigenlijk horen we daar het Nieuwe Testament ook al over. Dat er gezegd wordt dat Gods goede boodschap de wereld rond moet gaan. Zing, zing de nieuw gezang des Heren. Zing aarde, zing die God ter ere looft, naam met hart en mond. Vermeld zijn heil op het wereld rond. Dag aan dag zijn roem vermeerderen. En wat er verder volgt in de versen 2 en 6 van Psalm 96. Na de preek zullen we zonder verdere aankondiging zingen van psalm 2, de psalm over de Heer Jezus, de Zoon van God, de Zoon van David, over wie gezegd wordt: ik roep op aarde het woord des Heren uit. Hij sprak tot mij: zie, ik verwek u heden, gij zijt mijn Zoon, naar mijn vrij raadsbesluit. En ook vers 4, almachtige koningen, wees wijs, en laat u gezeggen rechten zonder reden, vrees God de Heer en dien hem naar zijn eis. Psalm 2 uit de Bindelweerklank, de versen 3 en 4. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, en in het bijzonder de jongens en meisjes. Ik zag er al wat weggaan, maar gelukkig zitten er nog een paar. Ik heb een leeg blad bij me en een pen. Het gebeurt niet zo vaak meer, maar stel dat ik een brief zou willen schrijven. Hoe begin ik dan? Wat schrijf ik dan op? Stel, het is een sollicitatiebrief, dan begin je toch niet gelijk: ik wil bij jullie werken. Dat is wel heel kort, dan word je afgewezen, maar goed. Hoe begin je? Heel beleefd, dat leer je bij Nederlands. Geachte heer, mevrouw, beste, als je iemand wat beter kent. Dat noemen we de aanhef. Nou, schrijf het op. Geachte christenen in Rome, zouden we zeggen, als we het voorbeeld van Paulus volgen. Want daar is hij mee bezig. En dan komt er wat je wil zeggen, afhankelijk van de brief die je schrijft, en bij e-mails geldt het nog trouwens hetzelfde. En als je klaar bent, dan schrijf je op: groet en je naam. In dit geval is het de naam van Paulus. Alleen, dat geldt niet overal zo. Dat lezen we hier in de brief. Want terwijl wij die dingen, de afzender en de geadresseerde, de geadresseerde bovenaan en de afzender onderaan zetten, was het in de tijd van Paulus gewoon dat je dat gewoon in de eerste regel van je brief schreef. Hallo, ik ben die en die en ik schrijf aan die en die. Nou, zo doet Paulus dat ook. En waarom doen we dat? Toen op een iets andere manier en nu dan zo bovenaan en onderaan de brief of de mail. Dan weet je, van wie is de brief? Oh, hij is van mijn moeder, dan moet ik hem direct lezen. Oh, dan is hij van die en die. Nou, dat kan wel even wachten, ik ga eerst even de krant lezen. Nou, en dan weet je ook, het is voor mij. Wat hierin staat, is voor mij bedoeld. En hier staat dan wel aan de mensen in Rome, maar het is in de Bijbel terechtgekomen. En daarom mogen we weten dat Paulus het ook tegen ons heeft, als hij het over al deze dingen schrijft. Wat opvalt, is dat dat stukje, wat normaal gesproken 1 of 2 versen duurt, 7 versen lang is. Even een vergelijking. In de Efezebrief, Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God en de heiligen en de gelovigen die in Christus Jezus zijn in Efeze. Punt. Korinthebrief. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de gemeente van Korinthe, aan de gemeente van God die in Korinthe is. Punt. En dan ineens hier zo'n lang stuk. Sterker nog, in alle brieven die er gevonden zijn in het Grieks, van alle andere mensen uit die tijd, niet zo'n lang stuk. Altijd maar 1 regeltje of zo. Hoe komt dat? Waarom is dat? Nou, Paulus schrijft hier aan mensen die hij niet kent. Alle andere brieven die we van hem hebben in het Nieuw Testament zijn geschreven aan gemeenten die hij zelf gesticht heeft. Waar hij misschien wel een hele lange periode ook gewoond heeft, bijvoorbeeld in Korinthe, meer dan een jaar, of een paar dagen, een week of twee. Maar goed, hij kent de mensen en zij kennen hem. Zij weten van zijn boodschap, van het evangelie wat hij brengt. Dat heeft hij iedere week onder hen gebracht. Hetzelfde hè, als hier een oud predikant komt van jullie. En dan weten jullie ook wel van, nou ja, hij is zo en zo. En meestal preekt hij hier en zo over. Dat zijn belangrijke dingen die hij meestal meeneemt in zijn prediken. Maar de mensen hier in Rome, die kent Paulus niet. En hen en zij kennen Paulus ook niet. Ja, misschien van naam. De gemeente is waarschijnlijk ook niet gesticht door een van de apostelen, maar door een van de mensen die aanwezig is geweest op het Pinksterfeest. Een groep, er staat ook dat er onder hen Romeinen waren. Zij naar het gebeuren op de Pinksterdag teruggekeerd. En we hebben andere mensen in de synagoge verteld over het evangelie wat Petrus en Johannes verkondigd hebben op die eerste Pinksterdag. Het is als een lopend vuurtje door Rome gegaan en er werden steeds meer mensen tot de Heer Jezus bekeerd. Niet alleen Joden, maar ook heidenen. Er is echter wel wat aan de hand in de gemeente. In de gemeente is conflict ontstaan tussen de Joodse christen en de heidense christenen. In de eerste periode waren de Joden in de meerderheid. Maar door een bevel van de keizer werden de Joden in Rome voor een bepaalde tijd verbannen. Ze moesten een aantal jaar verhuizen. Zo komen we Priscilla, die uit Rome komt, ook tegen in Korinthe. Die komt Paulus tegen in de handelingen van de apostelen. En die is daar voor een korte tijd. En hier lezen we aan het eind van de brief dat ze weer terug is in haar eigen huis. Maar die tijd dat de Joden afwezig waren, is die kerk heel gegroeid. Veel heidenen zijn tot geloof gekomen. En die Joodse christenen proberen weer een plekje te vinden in de kerk. En dat botst nogal. Ja, hoe zit het eigenlijk met de Joden en met de Joodse gebruiken? En daarom schrijft Paulus hier ook over in zijn brief. Die lange brief. Maar voor hij daarover begint, stelt hij zichzelf voor. In vers 1. Dat is het eerste punt van de preek. Daarna vertelt hij over zijn boodschap, het evangelie van God. En de hoofdpersoon daarvan, de Heer Jezus Christus. En het doel, wat hij daarvan heeft. Waarom moet hij dat verkondigen? Tot geloofsgehoorzaamheid. En tenslotte komt hij dan bij de geadresseerden uit. Dat is het derde punt. Aan de mensen die in Rome zijn, de christenen. We kijken dus als eerste naar het eerste vers waarin Paulus zichzelf voorstelt. Hij noemt zijn naam en daarbij zegt hij twee dingen. Als eerste dat hij een dienstknecht is van Jezus Christus. In het Grieks staat hier het woordje doulos, wat je eigenlijk zou moeten vertalen met slaaf. Hij is iemand die het met lichaam en ziel toebehoort aan de Heer Jezus, omdat hij door hem gekocht is. Zo zegt hij ook in Romeinen 6. Dat zegt hij ook tegen de mensen in Rome. Jullie zijn allemaal gekocht door het bloed van Jezus. Net zoals een slaaf gekocht wordt op de markt met goud of zilver. En wat moet hij dan doen? Gehoorzaam zijn aan zijn meester. Nou, zo wil Paulus ook in de dienst van de Heer staan. Hij wil hem dienen. Met alles wat hij heeft. Hij wil naar hem luisteren. Hij wil zijn eer aan hem geven. Zijn kracht, zijn energie. Zijn inspanningen, zijn tijd, zijn plannen. Maar dat is niet alleen wat dit betekent. En ook niet alleen dat hij daarin een spiegel aan ons voorhoudt. Leven wij ook zo met God, met zo'n toewijding. Maar de woorden die hier staan zijn ook een titel in het Oude Testament van mensen die in dienst zijn van de Heere. Ze werden knechten van de Heere of knechten van God genoemd. We kunnen denken aan Mozes, aan Jozua, aan Elia, aan Nehemia, aan David. Van hen allen werd gezegd dat ze knechten waren van God. Efet, Yahweh. Zo lezen we bijvoorbeeld in Jozua 14. Mozes, de dienaar van de Heere. Van Jozua 24. En het gebeurde na deze dagen dat Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heere, stierf, 110 jaar oud. Paulus zegt, nou zo iemand ben ik ook. Iemand geroepen door de Heere. En ik sta in zijn dienst, net zoals de profeten van het Oude Testament. En net zoals zij werden zij ingeschakeld in het werk van God. En dan zijn woord voor Gods volk. Een woord waarnaar geluisterd moest worden. Want zo'n knecht van de Heere, de koning van het universum, als hij iets tegen jou zei, dan moest je wel luisteren. Net zoals David een van zijn knechten stuurde. En hij zei tegen iemand in een dorp in Israël, ja, jij moet even naar het paleis komen, de koning heeft een klus voor jou. Dan ga je niet tegen die knecht zeggen, ja, zoek het even uit, laat David zelf maar komen. Nee, dan geef je aan die knecht dezelfde eer en eerbied en gehoorzaamheid als je geeft aan de koning. En zo staat Paulus dus ook in zijn dienst. En roept die titel ook gehoorzaamheid op. gehoorzaamheid aan de boodschap die hij schrijft. Opvallend ook, dan gaan we door naar apostel, is dat Paulus niet schrijft dienstknecht van de Heere, maar dienstknecht van de Heer Jezus Christus. En daarmee zegt hij eigenlijk, iets wat u vaker doet, dat de Heer Jezus één is met de Vader. Telkens past hij teksten toe op de Heer Jezus die in het Oude Testament op de Heere, op de God van Abraham, Isaac en Jacob worden toegepast. Door telkens dat woordje Heere te vervangen door de Heer Jezus. Paulus laat ons zien in de eerste regel hoe hij denkt van Jezus. Jezus is de God van Israël. Hij is één met de Vader van alle eeuwigheid. En dan de tweede term, waarmee hij zich voorstelt. Hij is een apostel, een geroepen apostel. Eén van, dat selecte groepje mannen wat geroepen is door Jezus, die ooggetuigen waren van zijn opstanding, die met dat getuigenis gezonden werden, dat betekent het woordje apostel ook, de gezondenen in de wereld, om van zijn evangelie te getuigen, om de eerste vruchten van de oogst van Pinksteren binnen te halen, om een begin te maken met het werk van de kerk. Zo werd aan hen gegeven, die taak, om overal rond de Middellandse Zee kerken te stichten, in de grote steden, zodat die kerken vervolgens ook weer naar de dorpjes konden. En zo binnen een paar eeuwen het hele Romeinse Rijk christelijk werd. En daarmee laat hij ook zien opnieuw, een tweede keer, wie hij is. Een apostel. Iemand geroepen door de Heeren, bekleed met autoriteit en gegeven een boodschap aan de mensen om door te geven. Een boodschap naar waar die geluisterd moet worden. En zo stelt hij zich niet voor, zoals we dat misschien wel eens doen als we elkaar ontmoeten. Oh, ik ben Martijn en ik preek af en toe of zo, nou ja, zoiets. Maar nee, dat je eerst de dag op het werk komt en bijvoorbeeld voor lesgeven en de schooldirecteur komt naar je toe de eerste dag en geeft je hand en die zegt, ik ben de schooldirecteur. En dan weet je, oké, hij is mijn baas, we staan in een gezagsrelatie, zoiets. Zo ook aan het begin van deze brief, aan de mensen in Rome. Beste mensen, ik ben een dienstknecht van de Heere. Ik ben een apostel, geroepen door de Heer Jezus zelf. En ik kom tot jullie met zijn woord, met zijn evangelie, het evangelie van God. En als ik dan met die boodschap kom, luister dan ook. Want het zijn de woorden van God zelf. Leg ze niet naast je neer. Maar buig je voor het woord. Ook als dat woord moeilijk is. Omdat dat woord tegen jou zegt dat je een zondaar bent. Dat je de Heere nodig hebt. Dat Hij jouw koning is. Dat het niet om jouw wil gaat, maar om zijn wil. Dat er dingen in staan die zo tegen de tijdgeest ingaan. Maar versen later lezen we nog hè, over hoe Paulus denkt over homoseksualiteit bijvoorbeeld. Of eigenlijk moeten we zeggen, God. Ja, dat soort dingen. Spannende dingen. Want al snel wordt in deze tijd gezegd, ook door mensen in onze kerk, ja, dat moet je dan maar niet zo lezen, dat moet je dan maar niet zo letterlijk nemen. Dat zijn maar woorden van Paulus. We denken daar nu zo anders over. Ook al is 2000 jaar in de kerk gezegd, dit is het woord van God. Nee, buigen. Ook als het pijn doet. Dat moesten de mensen toen ze deze brief kregen. Maar ook wij. Buigen voor het woord van God. Zijn woord moet bovenaan staan. Niet onze eigen gedachten. Niet wat past in onze cultuur. Maar zijn woord. Zijn evangelie. Het woord waarmee hij tot de gemeente komt, zouden we zeggen, is ook het woord waarmee hij meestal begon in de gemeente waar hij kwam. Voor het eerst, om daar te preken. Dat deed hij in Thessaloniki, in Korinthe en al die andere plaatsen. Hij nam daarmee het woord van God. Dat noemt hij het evangelie. De goede boodschap. Omdat daar niet alleen gesproken wordt over woorden van oordeel, Dat de zonden aangezegd worden, maar ook dat daarin de weg tot het behoud voorgesteld wordt. De genade, de vergeving die er is door het geloof in Christus Jezus. Omdat Hij zichzelf overgegeven heeft tot in de dood. En Hij is dan ook de hoofdpersoon van die boodschap. Die Paulus in de volgende drie versen uiteenzet. In de versen 2, 3 en 4. Die boodschap die is ten aanzien van zijn zoon. Vers 3. Het evangelie is Christocentrisch. Christus staat centraal. Het gaat om Hem. Hij moet alle eer ontvangen. Hij moet gediend worden. Bij Hem moeten we zijn. Hij is de Alfa en de Omega. Het begin en het eind van ons leven. En het mooie is dat Paulus drie dingen zegt. De Heer Jezus was aanwezig in het Oude Testament. Hij is beloofd door de profeten in de heilige geschriften. Het Nieuwe Testament was er nog niet, dus Paulus heeft het over de boeken van het Oude Testament. Hij is aanwezig in die tussenperiode tussen Oude en Nieuw Testament als de zoon van David. En hij is nu gezeten op de troon van God. Het lam dat in de schoot van de Vader is als de verheerlijkte zoon in kracht. Die na zijn opstanding bewezen heeft dat hij inderdaad de zoon is. In al die perioden staat de Heer Jezus centraal. En over al die perioden gaat het evangelie. Het evangelie is niet zomaar iets van het Oude Testament. Of van het Nieuwe Testament, maar vinden we ook al in het Oude Testament. Vers 2. Dat Hij tevoren beloofd had. Hij heeft het beloofd voordat er dingen geschieden. Voordat Paulus deze brief geschreven heeft. Maar ook voordat de Heer Jezus in het vlees gekomen is. Beloofd. En als God wat belooft, dan komt het uit. Dan weten we het. Al die beloften. Waar vaak over gepreekt wordt met Advent en met Lijdenstijd, Jesaja 53, Psalm 2, Psalm 110. Die gedeeltes uit Jeremia, uit Ezechiël, uit de kleine profeten. Die gaan over de knecht, over de spruit, over de zoon van David. Over dat geslacht, enkelvoud, waarin alle volken gezegend zullen worden. Het hele testament, Oude Testament door klinkt de belofte van de Messias, van de Heer Jezus. En het laat zien, aan de ene kant, wat God doet, komt uit. Het is een belofte die wij zelf ook lezen, het Nieuwe Testament, die van toepassing zijn op ons. Heb daar ook vertrouwen in, want die beloften zijn uitgekomen, dan zal Hij zeker ook die belofte vervullen. Het tweede, het zegt ook iets over hoe wij het Oude Testament moeten waarderen. Je hebt soms christenen die dan zeggen, ja, Oude Testament, allemaal geweld en zo, dat is toch een hele andere God, ik lees daar helemaal niet in. Nee. We hebben één Bijbel gekregen. Oude en Nieuwe Testament. En beide gaan over Christus. En moeten ook door ons gelezen worden en gewaardeerd. De derde zegt dat ook iets over de manier waarop we het Oude Testament lezen. Dat we daarin ook de Heer Jezus tegenkomen. Ten slotte zegt Paulus er nog over heilige geschriften. Dat wil zeggen, ze zijn heilig omdat de heilige stem van God daarin klinkt. Gaan we er daar dan ook met een heilige manier mee om? Wees heilig, want ik ben heilig, zegt de Heer. Als Mozes tot God komt, doet hij zijn sandalen uit. Uit eerbied. Gaan we met diezelfde eerbied tot de Bijbel. Waarin de heilige stem van God klinkt. Vervolgens spreekt Paulus over kerst. Over het leven van de Heer Jezus, maar ook over zijn sterven. Ten aanzien van zijn zoon. Dat zei ik net, hè? Christocentrisch. De boodschap van het evangelie. Het gaat om de Heer Jezus. Die was, wat het vlees betreft, geboren uit het geslacht van David. Hij heeft ons vlees aangenomen. zijn zoon. En aan de woordvolgorde kun je ook zien dat Paulus niet geloofde of dat God een bepaalde man uitgekozen heeft en benoemd heeft tot God. Nee, hij was eerst al zijn zoon. En zijn zoon, die van eeuwigheid af was, van eeuwigheid samen met de Vader, die heeft het vlees aangenomen. Hij is in het vlees geboren. En hij is niet zomaar een mens geworden, maar hij is geworden de erfgenaam van David. Hij komt uit het geslacht van David, geboren uit ouders die beide komen uit het geslacht van David. Natuurlijk, Jozef was niet zijn vader. We lezen in Matthäus dat Jozef hem zijn naam geeft en hij hem eigenlijk adopteert. En dan zien we ook in het geslachtsregister wat Matthäus geeft, dat Jozef de erfgenaam van de troon van David is. En daarmee Jezus ook. Hij is de erfgenaam van de troon van Israël, maar ook de erfgenaam van alle beloften die over de grote zoon van David gedaan zijn in het Oude Testament. Over die woorden van het vlees nog. Jezus heeft ons vlees aangenomen. Onze zwakte. Hij heeft in de gebrokenheid van deze wereld geleefd. Uitnemende, behalve natuurlijk de zonde, zoals de Hebreeën schrijver zegt. Is bekend geworden met de zwakte van het vlees. Hij heeft dorst geleden, honger geleden, gebrek aan slaap, pijn te verduren gekregen. Maar ook de ultieme verbrokenheid van ons vlees, gebracht door de zondeval, de dood, die hij ook gesmaakt heeft voor ons. Hij is de man van smarten, zoals al geprofeteerd was over de zoon van David in Jesaja 53. Maar de Heer heeft het daar niet bij willen laten. Want terwijl alle Joden zeiden om hem heen, ja, hij kon de Messias toch niet zijn, want de Messias zou toch niet geslagen worden, gespuugd, vernederd, gedood. Die zou toch op een troon zitten. Hij zou toch Israël bevrijden en overal op de wereld regeren. Ja, dat komt bij zijn opstanding. Wat de geest van de heiliging betreft, is met kracht bewezen dat hij de Zoon van God is door zijn opstanding uit te doden. Heer Jezus is de Zoon van God. En hoe weten we dat? Omdat hij is opgestaan uit de doden. Het woordje wat hier vertaald wordt, bewezen, dat kan. Hoewel dat niet heel waarschijnlijk is, maar goed, dan zou je zeggen van zijn opstanding is het bewijs dat hij werkelijk de Zoon van God is. Dat hij is wie hij zei. De Messias, de Zoon van David, maar ook de Zoon van God. Die al was voor Abraham, die één is met de Vader. Dat kan. Waarschijnlijker is dat we het woordje moeten vertalen met aangesteld. Hij is aangesteld als Zoon van God. En daar wordt niet mee bedoeld dat hij dat daarvoor niet was. Het wordt niet vergeleken met hij was het niet en hij is het nu wel. Maar er wordt vooral een vergelijking gemaakt met die tussenperiode, dat hij als mens was. Hij was toen de man van smarten. Het was aan hem niet te zien dat hij de zoon was die beloofd was in Psalm 2. Waar al die Joden eruit zagen en dat niet bij elkaar kregen. De mens van smarten en de verheven zoon van David. Hoe kan dat? Nou hier. De Heere heeft na zijn kruisiging met alle heer en heerlijkheid betroond. De trappen van verhoging. Hij is nu de eeuwige zoon van God die op de troon zit. Met kracht. Sommigen zeggen dan ook met die woorden met kracht betekent dat hij nu ook op een andere manier zoon van God is dan hij daarvoor was. Er is iets bijgekomen. Hij is nu ook de verlosser die kracht heeft omdat hij aan het kruis gehangen heeft, omdat hij de dood verslagen heeft. Kracht om verloren zondaren te redden, levend te maken, hem te laten delen ook in het eeuwige leven. En in alles wat de opstanding betreft, heeft ook de geest van de heiliging, de Heilige Geest, een rol gehad. En dat klopt, blijkt ook uit woorden van Paulus later in de brief. Als hij zegt in hoofdstuk 8 vers 11, en als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest. Deze drie dingen, de kern van het evangelie. Jezus belooft in het Oude Testament. Paulus komt daar nog meerdere keren op terug in de Romeinenbrief. Jezus, de zoon van Abraham, de zoon van Adam en wat nog meer. Allerlei teksten uit het Oude Testament. Maar ook Jezus die ons vlees heeft aangenomen, die gestorven is in onze plaats. Maar ook Jezus die opgestaan is en zit in alle heerlijkheid aan de troon van God. Dat is de kern van het evangelie. Jezus centraal en zijn werk. Het werk wat hij gedaan heeft, waardoor hij verlossing aan ons brengt als we in hem geloven. Maar waarom moet hij die boodschap verkondigen? Wat is het doel daarvan als hij die woorden spreekt? En straks nog uitgebreider in deze brief. Daarover lezen we in vers 5. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen. Genade en het apostelschap. Je zou kunnen vertalen ook de gunst van het apostelschap. Dan lees je het zo van: de Heere heeft zich over mij ontfermd, hij heeft mij uitgekozen in zijn genade om apostel te zijn. Dat kan. Maar je zou ook kunnen zeggen: genade ontvangen, eerst voor zichzelf, dat hij mag weten dat zijn zonden vergeven zijn, dat hij mag weten, ik ben bij Jezus, ik mag bij hem horen. Maar dat hij in zijn apostelschap er ook van uit mag delen, van wat hij zelf ontvangen heeft. Iets mag delen van hoe het is om te weten dat je zonden vergeven zijn. De inhoud van de boodschap. En wat is dan zijn opdracht als gezondene in de wereld? Hij is door God in de wereld gezonden. Nou, om hem te brengen door dit evangelie tot geloofsgehoorzaamheid. In het Grieks staan hier twee aparte woorden, geloof en gehoorzaamheid. En grammaticaal zijn ze elkaar verbonden, daarom kiest de Haar Zweden voor om ze ook met elkaar te verbinden en te zeggen geloofsgehoorzaamheid. Maar ze staan eigenlijk apart. Het doel is dus dat de evangelie in ons werkt in de gehoorders, geloof en gehoorzaamheid. En hoe die twee met elkaar verhouden, dat kan in de ene manier op dat we gehoorzaam zijn aan de boodschap van het evangelie, om ons te buigen, onze zonden te belijden, ons vertrouwen in de Heer Jezus te stellen en dan ook dat te beantwoorden met geloof. Dus gehoorzaamheid aan het woord wat uitgaat, brengt geloof. Maar je kan ook het uitleggen als het geloof wat we door de verkondiging van het evangelie hebben, door de werking van de geest, werkt ook, daar hoort ook bij, dat we gehoorzaam zijn aan Christus in ons leven. Net zoals Paulus aan het begin zegt, we zijn slaven van Jezus. Hem zijn we verantwoording schuldig, omdat hij ons gekocht heeft met zijn bloed. Waarschijnlijk doet Paulus ze allebei. We moeten gehoorzaam zijn aan de boodschap en het geloven. Maar we moeten ook ons geloof uitleven. Toepassen in ons leven, gehoorzaam zijn aan Christus. Dat is het doel van het evangelie. En daarom gaat het week op week ook uit. Opdat wij ook allemaal ons zullen buigen voor dat evangelie. En het ook zullen toepassen in ons leven. Paulus wil niet, en de Heer Jezus ook niet, dat we het geloof in de Heer Jezus alleen met de lippen belijden en dat de rest van de week er helemaal niets van blijkt. En hij wil ook niet dat er hier nog mensen zijn die niet in gehoorzaamheid aan de boodschap zich geknield hebben. En daarom gaat het woord telkens uit. Om ons ertoe te dringen, dat evangelie aan te nemen en dat evangelie uit te leven. En dan heeft hij het over onder alle heidenen. Waarschijnlijk ligt de nadruk op alle. En dat je dit vertaalt met heidenen is nog niet zo duidelijk. Je kan ook vertalen onder alle landen, alle volken. En dan weer klinkt die boodschap van die profetie aan Abraham ook weer door. In uw geslacht, enkelvoud, in de Heer Jezus, uw nakomeling, zullen alle volken gezegend worden. Die opdracht is apostel Paulus aan het uitvoeren. En ook alle aan wie het woord gegeven is om dat te bedienen. En waarom doet apostel Paulus dat? Doet hij dat omdat hij eigen eer ontvangt, omdat we het nu nog steeds over hem hebben? Nou, dat is wel fijn. Nee, hij doet dat niet. Omdat hij er zelf beter van wordt. Dat weten we ook wel als we 2 Korinthe lezen. Wat hij allemaal mee moet maken om die boodschappen te brengen. Allerlei vervolgingen, schipbreuk, pijn, vernedering. Nee, daar doet hij het niet voor. Niet voor eigen eer en naam. Maar voor de naam van de Heer Jezus. Tot zijn eer, tot zijn heerlijkheid. En daarin laat hij opnieuw aan ons zien. Hoe wij ook in het leven moeten staan. Want hoe wij allemaal niet geroepen zijn, misschien zijn er wel enkele die dat zullen worden, maar om het evangelie te bedienen, zijn we allemaal geroepen. Om ook zo in het leven te staan, in ons werk, in ons gezin. Dat we alle dingen die we doen, doen tot de eer van de Heer Jezus. En dan spreekt Paulus tenslotte, en dat is het laatste punt, de geadresseerde aan. De mensen in Rome. En hij doet dat op een hele bijzondere manier. Als eerste zegt hij, jullie zijn de geroepenen. Maar u ook u behoort. U behoort tot degene tot wie het woord is uitgegaan. Tot wie het woord in het hart klonk. En u heeft geantwoord. U bent gehoorzaam geweest. U heeft geloofd. En daarom zit u nu ook in die kerk in Rome. Omdat u de Heer Jezus lief heeft. Omdat hij u eerst lief gehad heeft. Hij heeft u uitverkozen. Hij heeft u getrokken met koorden van liefde. En daarom zit u hier nu. U bent geroepenen van de Heer. Jezus Christus. En allen die in Rome zijn. Geliefden van God en geroepen. Opnieuw dat woordje geroepen. En dan voegt hij bij geliefden. Als God roept, laten zijn liefde blijken. De liefde van het evangelie die daarin doorklinkt. De liefde van de Heer Jezus die zo blijkt uit de woorden die hij sprak. Uit zijn gang naar het kruis. Maar ook uit zijn besluit om dit vlees aan te nemen. Om ons te redden. Die liefde die ook blijkt uit het feit dat het woord maar telkens weer uitgaat. Dat de Heer volhoudt. Hart, om het woord aan uw hart te leggen. Dan groet hij ze. Dan legt hij de zegen van de Heer op hen. Door te zeggen, genade zij u en vrede van God. Die volgorde is bewust. 2 groeten trouwens die ook in het Grieks en het Hebreeuws gebruikt werden. Het Griekse woordje charis. Het is trouwens wel iets verandering dat we gebruikten de Romeinen vaak als ze elkaar begroeten. In een brief. En vrede, shalom, is natuurlijk de groet die de Joden gebruiken. Paulus combineert ze hier. Maar wel in die volgorde. Eerst genade, eerst vergeving en dan vrede. Omdat je mag weten dat je vrijgekocht bent door de Heer Jezus. Vrij van het oordeel en de straf. Dat je mag weten dat je een plekje hebt in het Nieuwe Jeruzalem. Dat de Heer je nabij is, dat hij je niet verlaat, dat hij je draagt door het leven. Vrede van zijn nabijheid. Doordat je de genade hebt door het bloed van de Heer Jezus. En die genade en die vrede wordt op de gemeente gelegd door de apostel, de dienstknecht van de Heer. In de naam van de drie-enige God, de Vader en de Zoon. En de geest die het uitwerkt. En zo hebben we deze eerste 7 woorden gezien, deze eerste 7 zinnen. Waarin Paulus de gemeente aanspreekt, zichzelf voorstelt. En ze bekend maakt met het evangelie van God. Het evangelie wat ze als goed is kennen. Waar ze zich ook in herkennen. De vraag is, herkent u zich daar ook in? Gelooft u dat? Bent u daar gehoorzaam aan? Als u hoort over het evangelie van God waarin Christus centraal staat. Als u hoort dat het woord ook uitgaat om geloofd te worden, om gehoorzaam te worden. We ons buigen voor het woord. Doen wij dat? Psalm 2 houdt ons voor de 2 wegen die er zijn. Ik zeg het maar even met de oude woorden. Kus de zoon van ouds u toegezeid. En ervaar vrede en genade. Of die andere weg. Opdat hij u op uw weg verteerd. Oordeel of genade. De twee wegen die er zijn als we het woord gehoord hebben. En nu mijn oproep. Zoals je klinkt in het woord. Kies de weg van het leven. Amen. Zullen nu samen bidden en danken voor deze dienst en ook voorbeden doen voor elkaar en deze wereld. Heer God, Vader in de hemel, aan het eind van deze dienst komen wij tot u om u te danken dat uw woord mocht uitgaan, dat we mochten horen die eerste woorden uit de Romeinenbrief, van uw dienstknecht en apostel Paulus, die ons en niet alleen de gemeente in Rome het evangelie voorgehouden heeft, het evangelie van u. En u stelt daarin centraal, in die goede boodschap, de Heer Jezus Christus, die we op elke bladzijde van de Bijbel vinden. Hij, die beloofd is door de profeet, ons vlees heeft aangenomen, maar ook weer is opgestaan uit de dood. En zo een volkomen verlossing verdiend heeft, zoals u ook beloofd heeft. Zoals ik al zei, in Jesaja 53, in zijn striemen is er genezing. En heren, dat we toch allemaal die genezing in het bloed van de Heer Jezus mogen vinden. Zijn genade. En heren, doe ik laten zijn dat die genade ook in ons werkt. Niet alleen dat we uw woord geloven, maar ook gehoorzaam aan zijn. Omdat we ook de vrede mogen proeven. Er is in de omgang met u, maar die ons ook wacht. Als u terugkomt op de wolken van de hemel. En u dan de ultieme vrede zal openbaren. De vrede van het nieuwe Jeruzalem, waar geen tranen meer zullen zijn, dood, zonde en ziekte. En zo, heren, komen we tot u. Met een woord van dank. En wil u ook bidden. Of u werkzaam wil zijn met uw geest en uw woord in de gemeente. Overtuig ons allen. Om te buigen voor uw woord, om te buigen voor uw zoon, die centraal staat in dat woord. Dat we dat zullen doen voor het eerst opnieuw, bij vernieuwing. En zo, heren, bidden u voor deze gemeente, dat u haar vasthouden. Dat laten zijn dat het woord elke week ook met kracht mag uitgaan. Dat het zijn uitwerking mag hebben, tot geloof en gehoorzaamheid. Wilt u ook zijn in alle andere dingen die er gebeuren in de gemeente. Wilt u daar ook uw zegen aan verbinden. Wilt u ook zijn met uw dienstknecht hier gesteld in deze gemeente. Die ook hier het woord mag bedienen. Dat zijn bediening ook gezegend mag worden. Dat hij ook zo mag staan in zijn bediening. Zoals Paulus dat deed. Tot eer van u. En dat u dat ook geeft aan de broeders van de kerkraad. En aan alle die helpen ook in het gemeentewerk. Heer, wilt u ook zijn met de zieken en de rouwdragenden van de gemeente. Wees u hen erbij. Breng aan hen in herinnering de woorden van de Heer Jezus. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En heren, wil ik ook niet alleen voor de kerk hier in Alblasserdam. Maar ook uw kerk landelijk en wereldwijd. Dat u uw kerk ook vasthouden. Die ook zo getrokken wordt aan uw kerk. Ik wil ook geven dat we standvastig zullen zijn als christenen in deze wereld. En laat de geest van het leven ook waaien in alle gemeenten. Omdat toch van velen mogen horen het evangelie van uw zoon. En zo, heren, wil u ook bidden voor deze wereld. Deze gebroken wereld. En u weet het. U heeft ons vlees aangenomen. U heeft meer dan 30 jaar hier op aarde rondgelopen. U heeft de gebrokenheid gezien. Oorlog, geweld, armoede, honger, naaktheid. En wat ook. Heren, we zien het ook om ons heen. In het bijzonder denken we dan ook weer opnieuw aan de oorlogen die er zijn in Oost-Europa, het Midden-Oosten. Heren, wil daar ook vrede geven. Ook op alle andere plekken waar mensen persoonlijk in hun leven ook ver weg of dichtbij te maken krijgen met honger, naaktheid, ziekte, misbruik, uitbuiting. Of wat dan ook. Heren, wees nabij. Geef uw vrede die alle verstand te boven gaat. Wilt u ook zijn met ons land en volk. Zegent u onze regering. Bijzonder onze koning. Weet u ook met ons volk, als steeds meer contouren ontstaan van het nieuwe kabinet, er ook een naam bekend geworden is van de minister-president. Heer, als het slaagt, zal hij onze nieuwe minister-president worden. Wil hem ook alles geven wat hij nodig heeft, alle wijsheid en kennis. En geef ook uit uw hand ook weer andere mensen die als minister of staatssecretaris ook weer met wijsheid door u verkregen het land zullen besturen samen met hem. En ook bidden voor alle andere mensen die zich inzetten voor ons land, voor onze maatschappij op plaatselijke en provinciaal niveau. We willen ook bidden voor ons allen. Voor de taak die wij onszelf ook innemen in de wereld, in deze maatschappij. In de eerste plaats willen we denken aan de gezinnen van de gemeente, heren. Wilt u hen helpen in de opvoeding, in het bijzonder ook in het delen van het woord, in de geloofsopvoeding. Als we onze kinderen wijzen op de verbondsbelofte en op het evangelie, heren, help ons ook daarin. Wil uw zegen daar ook verbinden, die zegen die u ook beloofd heeft. Want u heeft toch gezegd dat u uw Heilige Geest ook mee wil laten gaan in het leven van die kinderen. En hen ook wil helpen te beseffen wat ze in Christus hebben. En zo, heren, willen we ook bidden voor ons allen, waar we ook gesteld zijn. Voor de klas, op kantoor, op de boerderij, op ons eigen bedrijf, in ons winkeltje, of waar dan ook, heren. Wees ons nabij en zegen ons. Wees u ook met alle leerlingen die bezig zijn met de afronding van hun studie, zegen hen daarin. En ook alle anderen die bezig zijn met de afronding van hun jaar. Dat de laatste loodjes ook goed mogen gaan, heren. En zo willen we u danken en bidden in de naam van de Heer Jezus alleen. Uit genade. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden. De eerste collecte is voor de diakonie en de tweede is voor het kerkbeheer. Alle collecten worden bij u van harte aanbevolen. En na het collecteren zal er gezongen worden uit Psalm 103, de versen 2 en 6 over de genade van de Heere die zo groot is dat zelfs de uiterste einde van de aarde, oost en west, die genade niet kunnen omvatten. Psalm 103. We zullen tenslotte nog bidden om Gods onmisbare zegen voor de week die voor ons ligt. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, aan u zij alle eer. Amen.